Heb ik geluid?
Ja,
hij doet het. We hebben het heel vaak over, over redding, over behouden. In het eerste lied, ik had het even opgeschreven, in lied 587, zingen we: Ik was verloren, maar u redde mij. En als ik naar mijn eigen leven kijk, ik ben echt zo'n diehard heiden geweest. En ik ben vrij radicaal tot geloof gekomen. En dat was eigenlijk op het moment dat ik besefte wat er met me zou gebeuren als ik niet de kant van God zou kiezen. Ik was een beetje link eigenlijk. Ik werkte in een bakkerij. En ik was met de oven in de weer. En mijn baas die had me er al heel vaak op gewezen: Jurgen, je gelooft in Jezus. Ik geloofde ook in Jezus hoor, echt waar. Ik was overtuigd van Jezus' offer. Ik was overtuigd van wie God was. Maar het boeide hem helemaal niks. En hij had het alles geprobeerd met de liefde. Van ja, jij hebt een plekje in je hart. Dat is leeg. Nou, ik had geen plekje in mijn hart wat ik kon vinden wat leeg was. Tenminste, dat dacht ik toen wel. Ik had daar niet zo'n behoefte aan. En op een gegeven moment had hij een keer tegen me gezegd van ja, maar weet je wel dat als je morgen sterft, dat jij zonder God niet voor eeuwig bij hem mag leven. En met andere woorden, je komt in de hel. Nou, daar had ik ook niet zoveel boodschap aan. Ik was broodbakker. Ik hield wel een beetje van warmte, zei ik. Dus dat waren van die hele domme opmerkingen die ik gaf. Maar wel wat je vaak hoort, want ik pakte dat niet. De hel, ik kon er niks mee. Weet je, je hebt allemaal zo'n heel vreemd beeld ervan. En op een gegeven moment verbrandde ik me heel ernstig aan de oven. En dan blijft dat vel een beetje plakken aan die bakplaten. Dat doet zeer. Dat is vervelend. En mijn baas die begon te lachen. En ik was heel boos. Hij zegt, hoe voelde dat? Ik zei, nou, dat deed behoorlijk pijn. En daar kwamen nog wat woorden achteraan. Hij zei, weet je dat je dat te wachten staat voor eeuwig? En dat was het moment dat God bij mij iets raakte. Die woorden van mijn baas. Ik denk dat hij het niet op dat moment heeft kunnen inschatten. Maar God die maakte iets bij mij wakker van, hou eens even, dit gaat verkeerd. Dit gaat erg verkeerd. En ik heb dezelfde avond nog, ben ik aan mijn bed op mijn knieën gegaan. En ik heb mijn leven aan God gegeven. Nou ja, nu sta ik hier. Ik vind mijn vader wel een wonder. Die zegt, vroeger vloekte hij de boel bij elkaar. Nou staat hij vooraan in de kerk. Maar dat zijn wonderen die God doet. God werkt met wonderen. Zijn geest komt over je en je verandert totaal. Later ben ik me eens gaan verdiepen in, wat is de hel dan nog meer? En ik heb het al heel lang op mijn hart om dat ook eens te delen. Want we zingen heel vaak, ik was verloren. Katja die vroeg in januari, dat was de tweede dienst geloof ik van januari, vroeg ze, waar ben je dan van gered? Bij mij kwam het gelijk, nou van de hel. Ik ben niet zo genuanceerd, ik weet het. En dat was voor mij ook aanleiding van, ja misschien moeten we daar ook in de gemeentes over hebben. Nou, dat is al een paar keer misgelopen eigenlijk. Inmiddels hebben we een studie erover gehad op club. Dat is altijd handig. Hè? Op club kan je dat uitproberen. Als ze dan huilend wegrennen, de kinderen, heb je iets verkeerd gedaan. Nee, maar ze gingen er heel serieus mee om. En we hebben dat ook gewoon behandeld. Het geloof heeft meerdere kanten. En ik wilde dat vandaag eigenlijk met jullie ook delen. En nou besef ik me dat er mensen zijn in de gemeente die waarschijnlijk hier behoorlijk in gekwetst zijn in het verleden. Via hun gemeente of misschien via wat mensen erover hebben gezegd. En mijn katje die zegt wel eens tegen me, ja, jij hebt altijd goede bedoelingen. Ik wil het ook echt uitspreken dat het is absoluut niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen. Ik wil alleen met jullie er eens over nadenken hoe groot God is. Hoe goed God is, hoeveel liefde hij voor ons heeft. En daar komt dit dan te pas. Nou, het beeld van de hel, wat hebben we daar vaak van? Dit is een beetje waar we vaak aan denken. Nou, misschien niet alle christenen, maar dit is een beetje het beeld wat veel mensen hebben over de hel. Dat daar een duivel is met een drietand. En die dan mensen loopt te pijnigen en zelf eigenlijk helemaal nergens geen last van heeft. Een ander plaatje is dit. Hij zit op een troon. Hij wordt aanbeden door allemaal mensen. Hij is absoluut heerser in de hel. Dat is ik doe hem weg hoor, ik vind het een vervelend plaatje. Maar dat is een beeld wat heel veel mensen hebben van de hel. Een uitspraak die ik een keer iemand heb horen zeggen en ook op het internet regelmatig tegenkwam, typeert dat een beetje. Mensen zeggen wel eens, het is beter om te heersen in de hel dan te dienen in de hemel? Mensen beseffen zich niet hoe ernstig het is om daar te zijn. En denken dus dat daar op een of andere manier toch een sociaal leven zal zijn, waarin je dus blijkbaar kan regeren over anderen. En ik weet niet hoe de verwarring is gekomen, dat het een feestplaats is waar je alles mag doen wat God verboden heeft. Ik weet niet hoe de mensen eraan gekomen zijn. Misschien wel door de verwarringen in onze vertalingen. Omdat in de vroegere vertalingen toch eigenlijk alles, heel veel termen vertaald werden met hel. Ik weet het niet. Misschien wel door wat wij zelf als christenen mensen hebben voorgespiegeld. Ik zal het niet weten, daar leg ik ook geen... daar zeg ik voor de rest niks over. Maar dat de mensen er op een hele luchtige manier over denken, dat typeert het wel. De uitspraken van dat mensen eigenlijk altijd heel vaak het woordje hel gebruiken. Het is een beetje een niet zo'n nette uitspraak, maar in het Engels zeggen ze wel eens "see is hot like hell". Weet je wel? Mensen gebruiken de term gepast en ongepast. Nou, voordat ik daar straks verder op terug ga, wil ik eerst zeggen van wat de Joden eigenlijk geloofden. De Joden want het grappige is, we zien dat in de hele Bijbel wordt heel weinig verteld over die plaats. In het Oude Testament nagenoeg niets. Wel geloofden de Joden dat er uiteindelijk een oordeel zal zijn. Dat de onrechtvaardige mensen geoordeeld zullen worden naar hun daden. En dat er een vreselijke straf op volgde. Maar ze konden daar niet helemaal de vinger op leggen. Jesaja, die schreef het in 66, Jesaja 66. De Heer zal komen in een vuur, met zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt zijn toren uitvieren in vlammen, zijn dreiging in een vuurgloed. De Heer zal over al wat leeft een oordeel vellen, te vuur en te zwaard, en tallozen zullen door hem worden doorboord. Dat kon ik een beetje, je kan wel meer van die dingen in het Oude Testament terugvinden. Dat ze toch wel iets associëren met een oordeel wat met vuur gepaard gaat, met pijn en met ellende. Maar als we gaan kijken wie er het meest onderwijs over heeft gegeven, dan zijn we vaak verbaasd, want dat was de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus gaf het meeste onderwijs over die plaats waar het oordeel voltrokken zal worden. Bijvoorbeeld in de bergrede, dat hij samen met zijn discipelen zat en ze onderwijs gaf over allerlei goede dingen. Maar hij zei bijvoorbeeld ook, als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam in de Gehenna geworpen worden. En dit is al even interessant, dat had ik me gisteren nog te bedenken. In de tijd dat Alexander de Grote een beetje de wereld veroverde, bracht hij ook het Hellenisme met zich mee. Nou, misschien hebben jullie er nooit van gehoord. Maar dat hield in dat het geestelijke losgekoppeld werd van het materialistische. Maar die Joden, die hadden een cultuur waarin alles wat je in je lichaam doet ook zijn effect heeft op het geestelijke aspect. Zij koppelden dat niet los, dat was één geheel. Nou, wij zijn als Nederlanders zijn wij behoorlijk beïnvloed door die Griekse cultuur. En wij zijn ook snel geneigd om alles van elkaar los te koppelen. Wat ik nu doe, dat heb vaak, nou ja, dat zeggen we niet altijd hardop, maar veel mensen denken van dat heb geen effect op mijn geestelijke leven. Daar dacht de Heer Jezus blijkbaar anders over, want hij heeft het hier over je heel je lichaam in de Gehenna. Nou zitten we te denken van wat is het Gehenna? Want waarom gebruikt de Heer Jezus het woord Gehenna? Nou, de Joden hadden, zoals ik al eerder had gezegd, eigenlijk niet echt een vast idee van wat moet die plaats dan voorstellen. Ze hadden er allerlei wilde ideeën over, maar niet echt steekhoudend. En de Heer Jezus die gebruikte heel vaak beeldspraak om mensen dingen duidelijk te maken. En het Gehenna was eigenlijk een beeld van de uiteindelijke plaats. Het Gehenna was namelijk het dal van Hinnom. Hebben jullie er wel eens van gehoord misschien? Het dal van Hinnom lag even buiten Jeruzalem. Het is een beetje slecht te zien, denk ik, achteraan. Hier ligt het Hinnom. Vallei staat hier. Het dal van Hinnom. Dit dal was een plaats, Zodra de Heer Jezus hierover begon te praten, kregen de vrome Joden kregen hier allerlei nare ideeën van. Dit dal heeft ook een heel luguber verleden. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen in 2 Kronieken dat koning Agas zijn zonen daar offerde voor de god Moloch. Nou, we weten dat God het een gruwel vindt dat er kinderen geofferd werden. Maar in dit dal werden kinderen geofferd. En God die was er ook heel duidelijk over in het Oude Testament van, nou ja, vond het niet leuk. Verder, dit dal, de Joden kenden in de tijd ook 3 doodstraffen. En de ene was ophanging. Ze konden de doodstraf door steniging, dat is ons denk ik het meest bekend. Maar ze kenden ook de doodstraf verbranding. En die verbranding die voltrokken ze dan in dat dal. Hou jullie het nog vol? Oké. Voor de rest werd het dal eigenlijk voor alles gebruikt waar de Joden niks meer mee deden. Het was één grote vuilnisbelt. De mestpoort bijvoorbeeld van Jeruzalem liep uit op dit dal. Alles wat organisch was, werd daar neergedumpt. Dat lieten ze daar gewoon liggen. En de wormen deden hun werk. Materiaal wat kon verbranden, dat lieten ze over aan het vuur. De woede daar eigenlijk ook dag en nacht gewoon vuur. Smeulden het niet, dan brandden het wel. Maar er werd altijd gevoed door het afval van de stad. Nou, ook de Romeinen kenden deze plaats. Ik ga nog wel een tijdje door, denk ik. De Romeinen die hadden de gruwelijke uitvinding van kruisiging. Ik denk dat er nog nooit zo'n gruwelijke uitvinding is gedaan als sterven aan een kruis. En ze hadden wel eens voor de gewoonte dat de misdadigers die gestorven waren, gooiden ze in dat dal. Een van de allergrootste, vonden de Joden het meest verschrikkelijk om onbegraven weggegooid te worden. Het diepste punt van dat dal kon ook geen zonlicht doorkomen. En als je daar stond, dan kon je wel naar de stad kijken. Je zag de stad liggen. Als je op de stadsmuur stond en je keek een beetje zo, dan kon je het dal niet zien liggen. En je begrijpt dat dit een dal is waar behoorlijk veel ziektes heersten, ellende was. En een gemiddelde Jood had eigenlijk zoiets van, ik blijf hier ver van. Als we de regels zien die in het Oude Testament gegeven worden, dan moesten ze zich rein bewaren. En dat was ook wel logisch, want ziektes in die tijd konden niet zo makkelijk bestreden worden als nu. Dus toen Jezus het over deze plek had, ik kan me zo voorstellen dat de mensen ongeveer net zo stil waren als jullie. En dat ze zoiets hadden van, oh man, waar heb hij het over? Daar ga je niet over praten als rabbi. Een gore plek, daar moet je je ver van houden. Net zo goed als Jezus in de tijd met een prostituee aan het praten was. Ze hadden allemaal zoiets, daar hou je je ver van. En je gaat ook niet over zo'n plaats praten. Maar wat Jezus eigenlijk deed, was het tegenovergestelde vertellen van wat het paradijs eigenlijk is bij God. Want we hadden een keuze. We konden naar een paradijs, of we konden ervoor kiezen om te leven zonder God. En als we kijken in het paradijs, dit zijn dingen die ik dan zelf, die mij eigenlijk te binnen schoten. Er worden geen kinderoffers gebracht, maar er worden offers gebracht van heerlijk reukwerk. Er is geen dood meer. In plaats van een vuilnisbelt zal het denken aan Psalm 23. Het is een verkwikkende plaats, het is mooi, het is schoon. Lees maar eens de stukken in Openbaringen. Straten van goud, poorten van parels. Prachtig is het. Er zullen geheiligde misdadigers rondlopen. Misdadigers die berouw hebben gekregen van hun zonde, gered zijn, die mogen daar rondlopen. En in plaats dat er zonlicht is, zullen we genieten van het licht van de Allerhoogste God. En we zijn vrij om de stad in en uit te gaan. Het nieuwe Jeruzalem wat op de nieuwe aarde zal komen. We zijn vrij om er in en uit te gaan. We zijn vrij om dicht bij God te leven. En er zal geen ziekte, verdriet of ellende meer zijn. Er zullen geen tranen meer zijn. God zal alle tranen van ons gezicht afvegen. Nou zijn er natuurlijk nog een heleboel positieve dingen te noemen over het paradijs. Ik vond het zelf heel treffend dat ik hier al mee bezig was van, jongen, hij schetst een beeld van het echt radicaal tegenovergestelde. In wezen is die hel waar Jezus het over had, een plaats waar niets van de goedheid van God te vinden is. Hier mogen we allemaal genieten van de goedheid van God. Onze barmhartigheid die we voor elkaar hebben, de liefde die we voor elkaar hebben. Dat zijn goede dingen. En goede dingen hebben we van God gekregen. Dat zal daar compleet missen. Nou, voor wie waren die waarschuwingen? En dit is denk ik voor een heleboel van jullie misschien een verrassing. Want wij denken heel vaak van ja, ik heb er niet zo heel veel mee te maken. Maar Jezus vertelde de meeste van op twee na van de waarschuwingen, die vertelde hij tegen de Farizeeërs. Maar de andere waarschuwingen, die had hij in een besloten groep met zijn eigen discipelen, met zijn eigen leerlingen, zat hij deze dingen te vertellen. Jongens, pas op. Ik waarschuw jullie. Bijvoorbeeld deze. Matthäus 5, vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zien dat ik hele korte stukjes pak, hè? Als jullie dit nou thuis nog eens willen naslaan, lees dan gewoon wel even het hele hoofdstuk. Dat is meestal een stuk duidelijker. Maar ja, dat ga ik nu niet doen natuurlijk omwille van de tijd. Maar hij zegt hier, hij waarschuwt ze hier dat ze zout moeten blijven. En dan komt er gelijk bij jezelf de gedachte op van, ja, maar ik ben toch gered. Met mij is er toch niets aan de hand. En ik weet dat ik net christen was geworden. En toen kreeg ik regelmatig te horen van, ik had samen met een vriend een paar jonge meiden weten te overtuigen. Nou, ik weet niet, ik heb het niet overtuigd, maar die waren overtuigd dat ze Jezus nodig hadden. En dat ging een paar maanden goed en toen verdwenen ze uit de kerk en ze hadden er geen zin meer in en ze pakten hun oude leven weer op. En ik maakte me daar heel erg zorgen om. Want ik denk, ja, dat is toch niet de weg die wij moeten gaan. En toen kwam er overigens een hele, ik zeg niks verkeerd over die meneer hoor, absoluut niet. Maar toen kwam er een hele lieve broeder naar me toe. En die zei, ja maar Jurgen, daar maak je toch geen zorgen om. Ze hebben hun hart aan de Heer gegeven. En eens een kind van de vader, altijd een kind van de vader. Eens behouden, altijd behouden. En ik zei, ja maar ze gaan juist weer alles verkeerd doen. Ze hebben Jezus gekend, er staat in de Bijbel van, wat voor offer blijft er dan over? Ik was vrij kloek. Nee, maar daar moet je je geen zorgen over maken. Nou heb je wel gelijk. Het is niet aan mij om te oordelen waar iemand heen gaat. Gelukkig niet. Ik zou dat heel verkeerd doen. Ik zou heel onrechtvaardig zijn waarschijnlijk. En hij haalde de tekst aan die ik hier lees. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. En daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Er is helemaal niets. Ik sta hier, ik weet dat ik in de liefde van God sta hier, en er is niemand van jullie die ervoor kan zorgen dat God niet meer van mij houdt. Er is niets op de wereld die daarvoor kan zorgen. Maar Jezus heeft één waarschuwing, nou niet één, hij heeft wel meerdere waarschuwingen gegeven. Hij zegt, wat jullie ook doen, er is niemand die jou van de liefde van God kan afbrengen. Alleen jezelf. Dat is het enige waarvan Jezus zegt, pas op. Niemand kan jou van de liefde van God afrukken, behalve jijzelf. Hij waarschuwt in Matthäus 10... Nadat hij zijn discipelen, zijn 12 discipelen had hij op pad gestuurd om het goede nieuws te gaan verspreiden. En hij waarschuwt ze dat ze hem trouw moeten blijven. En hij zegt, iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ik ook erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Een andere voorwaarde wat Jezus stelt is dat we in zijn liefde moeten blijven. Wie niet, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. Dit zijn twee voorwaarden die we goed in onze oren moeten knopen als christen. We moeten dicht bij Jezus blijven. Want, een hele vervelende tekst komt eventjes voor dit stukje. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Ja. Nou zeggen mensen, maar ik heb ook wel eens een dipje. En dan ben ik niet zo into the Lord. En ik zal de laatste zijn die zegt dat dat niet zo is. Want soms dan sta ik hier wel eens en dan denk ik bij mezelf, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben af en toe echt, moeten jullie eerlijk zeggen, hoor, ik ben af en toe zo'n sukkel, hè. Ik hou zoveel van God. Maar ik ben er zo verrekte slecht in om elke dag weer bij hem te zijn. En ik denk dat gevoel, ik ken mezelf soms wel eens voor mijn hersens slaan. Maar ja, ik ben niet zo'n gedisciplineerd mannetje. En ik denk dat sommigen van jullie dat misschien ook wel kennen. Maar als we dit lezen, dan lijkt het dus, als ik dat zo'n moment heb en Jezus komt terug, dan heb ik een probleem. Dat is een opmerking die ik wel eens krijg. Hè? Van, ja, maar wat dan als ik in een dip zit? Maar wat is je diepste verlangen? Is je diepste verlangen om bij God te zijn? Of is je diepste verlangen om te zeggen, nou, het boeit me helemaal niet meer? En als jouw diepste verlangen is, ook al zit je in een dip, om toch die gemeenschap met God te hebben, dan denk ik niet dat er heel veel met je aan de hand is. Want God weet ook wel dat wij wispelturig zijn. Dat we niet zo gedisciplineerd als Jezus zelf zijn. Moeten we perfect zijn dan? Heb ik me ook al een hele periode afgevraagd. En dan ging ik. Ik ben een beetje een neuroot af en toe. En dan ga ik heel erg mijn best doen om alles goed te doen en zo. En dan lukt het niet. En dan denk ik, wat een sukkel ben ik dan weer. Maar ja, God zegt het wel. In Leviticus zegt hij het al. Ik ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. En Jezus herhaalt het nog even. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dat is wel heel, heel, ja. We moeten dus volmaakt zijn. En de gedachte die je dan bij je op kan komen is van, ja, maar dan kunnen wij hier allemaal wel opstappen. Dan kunnen we met z'n allen naar huis. Want niemand zal het volbrengen om volmaakt te zijn. Althans, niet uit zichzelf. En in dat licht gezien denken dus ook heel veel mensen van, de hel is dus onrechtvaardig. Want niemand is toch in staat om aan de eisen van God te voldoen. Wees heilig, want ik ben heilig. Wie kan er nou zo zijn als God? En iets wat ik al heel snel leerde, en dat was dus eigenlijk al bij mijn bekering. De hel is een resultaat van je eigen keuze. Het is geen wanhoopsdaad van een onrechtvaardige God. God wil ons uiteindelijk allemaal verlossen van het kwaad. Dat is zijn diepste wens. Hij wil eens een nieuwe aarde scheppen, waarin geen kwaad meer gezien wordt. Maar ja, dan moet hij dus wel dealen met God, met Satan en zijn trawanten. Dus hij heeft Satan en als demonen waren eerst engelen. Die heeft hij onsterfelijk gemaakt. Die leven ook voor eeuwig. Dus er zal een passende oplossing gevonden moeten worden om hun dus ver bij ons weg te houden in de toekomst. En hij heeft dus in wezen, creëert hij een plaats waar Satan gedumpt wordt. Waar al het kwaad, waar al het vuil, waar alle ellende van de wereld gedumpt zal gaan worden. Om ons te verlossen van alles wat verdorven is. En de keuze die we nu voor God maken, daar zeggen we eigenlijk mee, ik wil bij God leven. Ik wil in de toekomst, wil ik samen zijn met de Heer. Ik wil in de toekomst kunnen genieten van zijn liefde. En hoe hard het ook klinkt, als mensen zeggen van dat wil ik helemaal niet. Boeien, wat God zegt, het interesseert me geen fluit. Zeggen ze daar dus eigenlijk mee, ik verwerp alle goedheid van God. Ja, ook een mens is geschapen om eeuwig te leven in het beginsel. En dat zien we ook in Openbaringen, dat we een nieuw lichaam krijgen, hè, om voor eeuwig bij God te wonen. Maar je ziet ook nog, ik weet niet of ik die tekst nog heb, nee, heb ik eruit gehaald. Maar je ziet ook dat op een gegeven moment de andere doden zullen opstaan en voor Gods troon komen te staan. Ja, en die mensen hebben de keuze kunnen maken. Nou weet ik dat er een hoop mensen zijn, ja, dan krijg je natuurlijk allemaal die dingen van, Katje en ik hadden het er gisteren nog even over. Van, stel als je een kind hè, die nog niet echt het onderscheid hebt en zo sterft. Of iemand die nog nooit van Jezus gehoord hebt. En nou ja, ik denk dat zoals ik hier sta, dat we er ook van uit mogen gaan dat God rechtvaardig oordeelt. En ik blijf er met mijn handen vanaf. Maar de Bijbel staat toch ook wel dat God de mens de kans heeft gegeven om hem te kennen. En wat dat kind betreft, ja. Ik, om eerlijk te zijn, en dat wil ik ook geloven hoor. En ik vind het heel moeilijk om dat bikkelhard te zeggen vanuit de Bijbel. Maar ik zie in de Bijbel dat Jezus zielsveel van kinderen houdt. We hebben een rechtvaardige God. En ik denk dat we daar hoeven ons geen zorgen te maken over de beslissingen van God. Dat gaat ons denk ik toch wel ver boven ons pet. En nou kan ik daar niet tegen om dat te zeggen, want ik wil altijd alles weten. Maar we mogen dat rustig in Gods handen geven. En Hij zal doen wat goed is. En gelukkig weten we, en daar ben ik heel blij mee, en dan kom ik even terug bij het begin van de dienst. De vreugde die we hebben, is als uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Amen. Amen. Helemaal waar. Staan twee punten in. Even kijken of ik het nou zo over. Als uw hart gelooft, we moeten geloof hebben. En als uw mond belijdt. Het geloof moet ook blijken uit wie we zijn. Ieder op zijn eigen speciale manier. Om dat duidelijk te maken, ik ben altijd zo jaloers op van die mensen die dan een beeld krijgen van God. Hè? Dan denk ik, wow, hoogverheven mensen. Ik wil altijd wonderen van God ervaren en zo. En ik ben denk ik op een of andere manier een beetje een nuchter figuur. En dan ga ik altijd denken, nou het zal mijn eigen fantasie wel wezen. Maar ik moet zeggen, de Heere God heeft me de laatste periode, ik ben er toch wel van overtuigd, een mooi beeld gegeven hiervoor. En dat moet God wel geweest zijn, want ik werd midden in de wacht 10 keer wakker om het iedere keer op te schrijven. En als ik in mijn bed leg, dan ga ik er alleen uit om wat te snoepen, uit de koekpot. Maar voor de rest niet. Maar ik had nu echt ongelofelijke drang om het op te schrijven. Dus ik hoop dat het een beeld van God is. En ik wil het jullie ook geven. Het gaat over een boswachter. Wij hier op de wereld lopen eigenlijk in wezen allemaal in een bos. Een donker bos. Willen jullie wel eens bij Schorreldam in het bos gelopen? Als je je niet aan de paaltjes houdt, dan raak je hopeloos verdwaald. En dan ben je s'avonds, als het net donker wordt, misschien bij de auto. Dat hebben wij al een paar keer meegemaakt. En zo is het eigenlijk met de wereld ook. We lopen in het bos en we weten eigenlijk de weg niet. Moet je eventjes niet aan de paaltjes denken. Ondertussen kom je de boswachter tegen. En dat is mooi, hè? Want zo'n boswachter die struint de hele dag door dat bos. Die weet de paden, die weet het bos op zijn duimpjes. Duimpjes. En hij zegt, loop achter mij aan. Ik zal je de weg wijzen en ik zal zorgen dat je voor het donker wordt het bos uit bent. En dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, nou ik red mezelf wel hoor. En als je in van die hele grote bossen zit, dan kan je een probleem hebben 's avonds. Of je zegt, nou, ik geloof dat die boswachter weet waar hij het over hebt. Als uw hart gelooft. En je volgt de boswachter. En je loopt achter man, als een boswachter is, dat zijn vaak van die bikkels van kerels. Hè? Die lopen de hele dag, die hebben een conditie hoor. Nou, dus ondertussen dan heb je zoiets van, nou, even niet meer hoor, dat dipje. En je vraagt of je even mag uitrusten. Hij zegt, ja hoor, verderop. Mooi bankje. Ga daar maar even lekker op zitten. Mag wel. En ondertussen gaat hij als een boswachters dingen doen en zo. En jij zit lekker op dat bankje. Soms dan schijnt het zonnetje en dan heb je zoiets. Nou, ik zit eigenlijk wel even prima. Dat mag. Tuurlijk. Maar op een gegeven moment zal die boswachter ook tegen je zeggen, kom op joh, we moeten weer verder. Want, Jurgen, je bent niet zo snel. En ik wil toch wel straks het bos uit zijn. Dus ik loop weer achter hem aan. En ondertussen laat hij me alles zien. Hij laat de eetbare paddenstoelen zien. Ik noem maar wat. Hij laat zien wat gevaarlijk is. Hij laat zien wat mooi is. Hij laat de schoonheid van de weg zien waar je op zit. Maar ook de dingen waar je op moet letten. Pas op. Als je hier een beetje van de weg afraakt, het loopt steil naar beneden, je kan je nek nogal behoorlijk breken. Blijf je wel een beetje bij me lopen? Dat is eigenlijk wat we als christenen behoren te doen. We horen achter Jezus aan te lopen. Tuurlijk, we mogen onderweg af en toe echt lekker plaatsnemen, op een bankje even uitrusten, even niet. Een sabbatical. Dat is een jaar lang, hè? Ja, toch? Mooi. Nou, dat lijkt me wel eens een keer wat. Maar op een gegeven moment moet je er ook weer voor kiezen om verder te gaan. Je kan ook zeggen, nou, blijf op het bankje zitten. Maar de boswachter zegt op een gegeven moment wel, ja, hoor eens, ik wil verder. Als jij al op de bankje blijft zitten, dan komen we er niet. Paulus heeft er ook over geschreven, over een wedloop. Het is een soort wedloop wat we doen. En we moeten wel doorgaan tot de finish. Gelukkig, want soms dan denk ik wel eens bij mezelf, hè, ik vind het heel moeilijk. Ik ben er niet goed in. Het lukt me niet. Het lukt me niet om Jezus te volgen. De een zal daar misschien meer bedreven in zijn dan de ander, maar mij lukt het gewoon vaak niet. Maar dan weet ik dat God beloofd heeft om ons te helpen. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, dus voor een goed leven. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Want God heeft ons niet de geest gegeven van lafhartigheid, maar... Jullie durven het niet zo hard te zeggen, denk ik. Ja, het is een nieuwe vertaling, wat nieuw, hè? Maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God heeft ons de geest van kracht gegeven. En met die kracht zijn wij in staat om Hem te volgen. Met die kracht zijn we in staat om over muren te springen, zoals David schrijft in een psalm en in Samuel. Met die kracht zijn wij in staat om een goed en heilig leven te leiden. Ook al zien we dat vaak van onszelf niet. Ook al doen we zo vaak dingen verkeerd. Toch geeft God ons de kracht om te beslissen van, moet ik het een doen of moet ik het ander doen? Volg ik Jezus? Wordt het soms moeilijk? Of ga ik mijn eigen weg? Wat volgens mij ook niet altijd even makkelijk is, want dan moet je altijd overal maar zelf over nadenken. En nou lopen we wel eens het gevaar dat we hier vrij makkelijk over doen. Dat moet je zelf maar voor jezelf over nadenken. Doen we dingen fout en denken bij onszelf, wow, ga naar Jezus en vergeef het toch wel weer. Of hebben we berouw van de dingen? Oké, ik weet het ook wel. Het is niet zo dat we altijd maar berouw hebben. In zak en as gaan zitten van elk klein dingetje wat we doen. Maar soms is het wel eens goed om naar Jezus toe te gaan. En echt te zeggen van, goh, ik ben af en toe zo'n ellendeling. En ik doe mijn best, maar het lukt me niet. Het spijt me, Heer. Wilt u het me vergeven? Want het heeft Hem alles gekost, hoor, voor je om het op te geven. Om je te redden. Het heeft Jezus alles gekost. En wie heeft de film gezien van The Passion? Een vrij omstreden film, hè? En dan zien we dat hij... Er is een hele hoop trouwens. En dan zien we dat hij gruwelijk gemarteld wordt. Dat is verschrikkelijk. Ik denk niet dat ik het aan zou kunnen. En dan kom ik gelukkig weer dat ik de geest van kracht heb ontvangen. Maar wat hij later meemaakt op de kruis, ik denk dat dat minstens zo erg was. Ik denk dat dat nog veel erger voor hem was. Hij leefde al voor eeuwig bij God. God en hij waren zo één. Je kan je niet voorstellen dat dat uit elkaar gescheurd werd. En toch op het kruis raakte hij verlaten van God. Hij nam de zonde van jou en mijn op zich. En hij schreeuwde het uit. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het is een hele grote stap. En hij had het over voor jou en mij. En God kon op dat moment ook niet bij hem wezen. Even later zie je ook dat hij een ervaring had, een helse ervaring. Ik heb dorst. Daar denken we vaak niet over na dat hij dat zegt. Maar hij heeft even daarvoor gezegd dat de hel een plaats is van vuur. Van verstikking, verhitting. En hij schreeuwt uit, ik heb dorst. Ik weet niet of ik die link mag leggen. Hij sprak het in ieder geval uit om te voldoen aan wat er in de profetieën geschreven was. Maar ik denk wel, het was een helse ervaring voor hem. Hij is voor jullie en voor mij is hij afgedaald in de hel. Hij heeft het voor ons gedragen. Waarom? Omdat hij vereenzelvigd werd met onze zonde. Die de zonde niet kende. Hij kende de zonde niet. Hij was rein, hij was heilig. Hij kende de zonde niet. En op het moment dat hij daar hing, werd alle vuiligheid van de hele wereld werd op zijn schouders gelegd. Dat moet een schok geweest zijn. Ik bedoel, als ik al naar mezelf kijk, wat ik soms voor egoïsme, roddel, allemaal dingen waar ik al een beetje niet zo goed van word. En hij heeft echt alle misdaad, alle troep van de wereld op zich genomen. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. En hij heeft het voor ons gedragen. Maar, als we dat aanvaarden, als we dat geloven, als we doen wat hij zegt, dan heeft God enorme mooie beloftes voor ons. En nu kom ik eigenlijk weer even terug bij die vreugde die we hebben. Want dit staat ons te wachten. Een eeuwigheid bij hem. We zijn aangenomen als zonen van de Allerhoogste. Zonen en dochters van de Allerhoogste. Besef je dat? De Allerhoogste God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die oneindig groter is dan ons. En hij ziet ons als zijn zonen en dochters. Is het toch geweldig? We zijn rechtvaardig verklaard. We doen vaak heel veel dingen verkeerd. Maar zodra we bij Jezus komen, zodra we onze ellende bij hem neerleggen, is het goed. We moeten dicht bij hem blijven. Alleen door Jezus kunnen we rechtvaardig verklaard worden. En dan mogen we genieten van de rust en vrede. De rust en vrede die we, denk soms wel eens ons verstand te boven gaat. Waarvan denk ik ook een hele hoop mensen zoiets hebben. Ik ervaar het niet altijd. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben soms ook heel erg onrustig in mijn hart. Maar op het moment dat ik bij God terugkom, op het moment dat ik op mijn knieën ga, ervaar ik die vrede. Dan weet ik dat God er is. Als ik het moeilijk heb, tilt hij me. Dat is op adelaars vleugelen, hè? Dat staat er in de Bijbel. Als ik blij ben, dan weet ik dat hij met me dat hij met mij blij is. Als ik huil, dan weet ik dat hij met me meehuilt. Hij troost me. Rust en vrede, dat ik nog geen christen was, zei ik dus dat vakje in mijn hart. Ik miste dat helemaal niet. Nu weet ik wat ik al die jaren, 18 jaar, gemist heb. Ongelooflijk. God is zo goed. Weet jullie nog een paar beloftes? Of heb ik ze allemaal genoemd? Er zijn er nog veel meer, maar ik kon er zo gauw niet opkomen. Heeft iemand nog een belofte? Frans? Geen ellende meer met dat oude lichaam van me. Van mij. 31 ben ik oud. Ja, je hebt gelijk. Amen. Iemand anders nog? Even kijken of ik iemand ja zie knikken. Dan noem ik gewoon zijn naam. Ik zie Cor ook zo lachen. Cor. Ja, hè? Jongens, er staat nog veel meer in de Bijbel. Ga je Bijbel lezen? Dat doen jullie hoor, dat geloof ik wel. Er staat zoveel goeds in. God is zo goed. We hebben dus alle reden om blij te zijn. God is goed en rechtvaardig. Voor ik het laatste stuk met jullie wil lezen, wil ik gewoon samen met jullie opzoeken. Nogmaals, de reden waarom ik dit wilde behandelen is dat het goed is om te weten waar we van gered zijn. In eerste instantie van onze eigen domme dingen. Maar in diepste wezen zijn wij gered van een eeuwigheid zonder God. Als we God aanvaarden in ons leven, als we God volgen, ik denk dat je geen belangrijkere stap kan zetten in je leven. Ik ben God zo dankbaar dat ik op mijn 18, nee, mijn 16 in een bakkerij kwam werken, waar mijn baas christen was. Wat vond ik een sukkel zeg, op mijn 16e. Echt zo'n nerd die elke dag in de kerk zat en dan nog zijn handen ging opheffen ook. En wat ben ik blij dat God mij bij hem heeft geplaatst. Dat hij me heeft verteld wie God is. Dat er rechtvaardigheid is in de wereld. Dat ik gered mocht worden uiteindelijk. Dat is de mooiste stap die ik ooit in mijn leven heb gezet. Trouwen vond ik ook heel mooi ook, wat je. Dat is ook zoiets moois. Trouwen, absoluut. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 6 wil ik samen met jullie lezen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijk, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen door verduren. Verheug u hierover. Hebben we het moeilijk? Komen dierbaren te overlijden? Overlijden? Ja, goed. Worden we ziek? Voelen we ons beroerd? Hebben we een dip? Verheug je dan over wat voor toekomst ons te wachten staat. Wat een geweldig einde en begin er zal zijn. Amen.